doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 14e vers van Psalm 22, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. En wat er verder volgt uit het 14e vers van Psalm 22, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 34. We noemden u 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 34.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn opende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle eerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning eersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dag, hetwelk ik betuig bij onze roem, dien ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij? Indien de doden niet opgewekt worden, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondigt niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 22 en 23 van 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, de versen 22 en 23. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Zingen wij het achtste vers van Psalm 118, Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand. En het elfde vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was zijn plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt uit de versen 8 en 11 van Psalm 118. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u. en uw gaven. Geliefde gemeente, het ging anders op de kruisheuvel Golgotha dan de Romeinen gewoon waren. Wat was hun gewoonte dan? Dat kruiselingen minstens een paar dagen aan het kruis bleven hangen, stierven en zelfs daarna nog niet afgenomen werden van het kruis. Dan bleven ze daar hangen als een afschrikwekkend voorbeeld voor het volk. Bij de Heere Jezus en bij die twee moordenaars is het anders gegaan. De benen van die twee moordenaars werden verbrijzeld. En zo moesten de vijanden eraan meewerken dat die ene moordenaar naar zijn ziel nog diezelfde dag de hemel inging. En de Heere Jezus, van hem werd geen been gebroken. Zijn zijde werd doorstoken. En Jozef van Arimathea is gekomen en heeft gevraagd aan Pilatus of hij het lichaam van het kruis mocht afnemen. En deze Jozef van Arimathea, samen met Nicodemus, hebben de zaligmaker begraven. Zo moest ook alles eraan meewerken dat de Heere Jezus op zou staan uit dood en graf. Denk aan het teken van Jona. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis. Levend weer uitgespuwd. Bij de Heere Jezus een nog veel groter wonder. Hij heeft zijn leven afgelegd. Was werkelijk gestorven, is begraven en ten derde dage opgestaan en opgewekt van de doden, zoals hij dat gezegd had. Die opstanding heeft niet alleen betekenis voor hemzelf. Maar die opstanding heeft rijke betekenis voor de ontelbare schare die zalig zal worden. Daar spreekt onze tekst van. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. De volkomen zaligheid van Gods kinderen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u 3 zaken. In de eerste plaats de dood in Adam. Ten tweede het leven in Christus. En ten derde de opstanding door Christus. De volkomen zaligheid van Gods kinderen, in de eerste plaats de dood in Adam. Ten tweede het leven in Christus en ten derde de opstanding door Christus. De apostel Paulus zet in 1 Korinthe 15 heel uitgebreid uiteen wat de betekenis van de opstanding van Christus is. Dat was ook nodig, want in die Griekse wereld, die ook heel sterk in Korinthe aanwezig was, waren er opvattingen die streden met de opstanding. Ja, velen moesten daar niet eens aan denken. Eigenlijk wilden ze dat helemaal niet, dat er een opstanding zou zijn. Ik zal een voorbeeld gebruiken, jongens en meisjes. Stel je nou voor dat je in de gevangenis zit. En je mag de gevangenis uit. Dan ben je toch blij? Blij dat je niet meer van je vrijheid beroofd bent. Dat je uit die gevangenis bent. En stel je nou voor dat je even later de boodschap krijgt. Je moet terug naar die gevangenis. Dat zou toch geen aangename boodschap zijn. En zo lag het nou eigenlijk ook in die Griekse denkwereld. De Griekse wijzen die er waren, de denkers, die beschouwden het lichaam eigenlijk als iets minderwaardigs. Je lichaam was eigenlijk een soort gevangenis voor je ziel. En als je stierf, dan mocht je ziel uit die gevangenis. Dat was vrijheid voor de ziel. Had je geen last meer van je lichaam. En die Griekse denkers moesten er niet aan denken dat daar ooit nog weer verandering in zou komen. Dat die ziel ooit nog weer verenigd zou worden met het lichaam. En dat is nou juist de kernboodschap die de apostel Paulus doorgeeft. Het lichaam is niet minderwaardig. God heeft de mens een lichaam en een ziel gegeven. De Heere Jezus heeft niet alleen een menselijke ziel aangenomen, maar ook een menselijk lichaam. En zo laat de apostel Paulus zien, er is verlossing niet alleen voor de ziel, maar ook voor het lichaam. Misschien denken wij daar ook wel eens te weinig aan. Dat het niet alleen gaat om de ziel, maar dat er ook eeuwigheidstoekomst is voor het lichaam. Dat lichaam dat begraven wordt, dat zal weer opgewekt worden. En lichaam en ziel zullen verenigd worden. Volkomen zaligheid voor al Gods kinderen. En dat is een onbegrijpelijk groot wonder. Want hoe is onze toestand? Wij zijn van onszelf dood in de zonden en de misdaden. De dood in Adam. Want gelijk zij allen in Adam sterven. En dat sterven betekent dat na kortere of langere tijd ziel en lichaam gescheiden worden van elkaar. 70 jaar, zegt Psalm 90, of als we zeer sterk zijn, 80 jaar. Sommigen nog iets ouder, maar de scheiding van ziel en lichaam komt. De oorsprong daarvan ligt in het paradijs. De Heere had immers gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Letterlijk staat er in de oorspronkelijke taal tweemaal hetzelfde werkwoord voor sterven. We zouden dat zo kunnen weergeven, stervende sterven of zeker sterven. Daar bestaat geen enkele twijfel aan. Hebben we daar al mee leren rekenen, geliefde gemeente? Kennen we dat gebed van Mozes? Leer mij alzo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart bekome. Al ben je nog zo sterk, het zal toch sterven worden. Denk aan die sterke Simson. En al ben je nog zo dapper in de strijd tegen de vijanden, het wordt sterven. Denk aan David. Al ben je nog zo knap naar het lichaam, denk aan Absalom. Ook gestorven. Al ben je nog zo wijs, denk aan Salomo, ook gestorven. Al mag je in bijzondere zin de Heere vrezen, denk aan koning Hiskia, ook gestorven. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Dood in Adam. En wat betekent dat nu eigenlijk? Wel, toen Adam zondigde, sneed hij de band met God door. Dan treedt gelijk de dood in. Ik bedoel de geestelijke dood. Dan is er geen levensverbinding meer met God. Door Adam doorgesneden en zichzelf verbonden aan de duivel. Dat is de werkelijkheid. En dat geldt niet alleen Adam. Het geldt ons allemaal. Onze tekst zegt dat toch duidelijk, want gelijk zij allen in Adam sterven, zoals wij ontvangen en geboren worden, is er geen band met God. En vraagt ook niemand naar God. Zoekt niemand God. Juist het tegenovergestelde. We willen zondigen. We willen voortgaan op de brede weg. En we beelden ons misschien wel in dat het toch nog wel goed zal komen. Een vijand van God. Geen band meer met de schepper en onderhouder van het leven. Geestelijk dood. En als je zo blijft voortleven, geliefde gemeente, dan komt op een bepaald moment de lichamelijke dood. De scheiding van ziel en lichaam. En als je zo sterft, geestelijk nog dood, dan betekent dat de eeuwige dood. Adam, hij was het hoofd van het werkverbond. En wat hij zou doen, dat zou bepalend zijn voor heel zijn nageslacht. Dat nageslacht dat nog in hem was. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, die ontmoette Melchizedek. En dan staat er dat Levi tienden heeft gebracht aan Melchizedek. En Levi was nog helemaal niet geboren. Levi zou de achterkleinzoon zijn van Abraham. En toch staat er tiende gebracht aan Melchizedek. Hij was nog in de lendenen in het lichaam van Abraham. En zo was heel de mensheid nog in Adam. En die ene zonde van Adam, dat eten van die verboden vrucht, brengt de dood mee voor alle mensenkinderen. Niemand uitgezonderd. Dat gold dus ook van de vrouwen die op weg gingen naar het graf, waren ook dood geweest in de zonden en de misdaden. Het geldt ook van de discipelen die door genade verbonden waren geworden aan God en aan de zaligmaker, van zichzelf dood. Gold ook van die moordenaar. Hoor hem lasteren, terwijl hij nog maar enkele uren te leven heeft. Dood. Het geldt van ons allemaal, zoals we op deze aarde komen. Dood. Immers in Adam begrepen. God rekent die ene zonde van Adam al zijn nakomelingen toe. Dus het is net alsof u en jullie en ik allemaal van die verboden vrucht gegeten hebben. Als we daar nou eens goed over nadenken. Als dat nou eens werkelijk tot ons door mag dringen. Dat er geen enkel vezeltje van ons bestaan naar God vraagt. Maar dat wij ten diepste blaken van vijandschap, opstandigheid en verzet. Is het dan geen wonder dat de Heere aan zulke mensenkinderen heeft willen gedenken in de zending van zijn Zoon. Ja, dat hij in de eeuwigheid al voor zulke mensen de zaligheid heeft uitgedacht. Niet alleen de dood in Adam, maar dat is de tweede zaak, het leven in Christus. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Allen. Nee, dat betekent niet dat alle mensen in de hemel zullen komen. Leest u maar wat er staat in vers 23 daarna. Die van Christus zijn. Dus voor wie Christus zijn bloed heeft gestort. Maar het is wel zo dat er ruimte is in dat bloed voor de allergrootste zondaar. Want hoe kon het nou dat die lasterende moordenaar geestelijk leven ontving? Dat kon alleen maar door het bloed dat de zaligmaker heeft gestort. En hoort u het, geliefde gemeente, dat predikt ons dat er ontzaggelijk veel ruimte is bij de zaligmaker voor diep verloren zondaren en zondaressen die niets goeds van zichzelf kunnen vertellen, die alleen maar schuld hebben overgehouden, wie als een schuldverslagen zondaar tot hem wordt uitgedreven, tot hem de toevlucht mag nemen, zal nooit worden teruggezonden. Hij zegt het immers zelf, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Daar staat niet enkelen. Allen betekent allerlei in deze tekst. En dan houdt dat in dat er toegebracht zullen worden uit Joden en uit heidenen. Uit armen en rijken. Hoog en laag geplaatsten. Uit alle volkeren. En het zal een ontelbare schare worden. In het huis des vaders zijn immers vele woningen. En die velen voor wie de zaligmaker zijn bloed heeft betaald, die zullen daar komen. Alzo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Door Adam de dood. Door Christus het leven, de zaligheid en de vergeving. Hij is de levensvorst. En hij is niet alleen opgestaan voor zichzelf, maar juist ten nutte van zijn kerk. Hij is opgestaan en ten hemel gevaren zit nu aan de rechterhand van God, opdat hij zondaren bekeren zou door woord en geest. Denk aan Jesaja 53. Hij zal de dagen verlengen. Eeuwig zal hij leven. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Daar mogen we nou de vinger bij leggen. Dat mogen predikanten doen, dat mogen ambtsdragers doen. Dat mogen gemeenteleden doen. Heren, uw Zoon leeft. En heeft het gezegd, ik leef en gij zult leven. Hij werd leven waar alleen maar de dood is, waar de dood heerst. Daar wordt de heerschappij van de dood verbroken. Dat is ook de betekenis van het oorspronkelijke woord dat staat in de taal van het Nieuwe Testament, dat woord levend gemaakt. En dat betekent dat de dood in alle opzichten haar heerschappij wordt ontnomen. Nou, dat zien we toch ook altijd als de omwandeling van de zaligmaker, dat dat de werkelijkheid is. Ik heb de vrouwen genoemd. Hoe kwam het dat de vrouwen Jezus zochten op de dag van de opstanding? Omdat Jezus hen had opgezocht. Hij had hen aan zich verbonden. De band met de Satan teniet gedaan. Levend gemaakt. Het wonder van de wedergeboorte en de waarachtige bekering en het zaligmakende geloof in de harten en levens van die vrouwen gewerkt. Ze begrepen nog veel dingen niet. Ze hadden geen zicht in de voorzegging van de opstanding, dat is waar. Maar ze zochten Jezus. Ze zochten de zaligmaker, ondanks alles wat er gebeurd was. En dat gold nu ook van de discipelen. Waar ze ook vandaan geroepen werden, waar ze ook uitgeroepen werden. De band met de duivel, de wereld en de zonde werd in beginsel doorgesneden en een band gelegd aan Jezus, aan de zaligmaker. 3 jaar lang zijn ze bij hem geweest. Hebben zijn onderwijs mogen horen. Ze kenden zijn stem en ze volgden hem. Ze verwachten het van zijn koninklijke bescherming en bewaring. En later zijn ze ook meer en meer in geoefend om de heilgeheimen van het lijden en sterven te beleven en door te geven in de prediking. Een band gelegd aan Christus. Levend gemaakt. Het ware geloof in hem mochten zij kennen. En daar komt het nou voor ons allemaal op aan. Is er die band aan God? Is er die band aan de zaligmaker? Is er dat volgen van zijn onderwijs op de leerschool van genade? Is hij dat zien met het oog des geloofs op hem, die het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt? Want als dat er niet is, geliefde gemeente, ja, dan is er geen leven. Er is ofwel geestelijk leven, of er is geen geestelijk leven. En van dat geestelijke leven zouden we heel veel kunnen zeggen. Laten we hier vooral benadrukken de band die God zelf legt. De band aan de drie enige God. het van zijn vaderlijke zorg en liefde mogen verwachten, het van de zaligmaker mogen verwachten, in wie het leven, de zaligheid en de vergeving der zonden te vinden is. En het ook alleen verwachten van de werking en de leiding van Gods geest die onderwijs geeft, die de weg wijst, die gegaan moet worden, die in al de waarheid leidt. Alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. De apostel Paulus heeft het ook ondervonden. Wat Christus voor hem verworven heeft, is ook hem geschonken. Wat een droefheid heeft zijn hart vervuld toen hij ontdekt werd aan zijn zonde en verlorenheid. Toen hij bekendgemaakt werd met zijn vijandschap, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar ook wat een gewilligheid is er bij Paulus gekomen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En niet alleen oog voor eigen verlorenheid, maar in geestelijke zin vielen de schellen hem van de ogen toen hij mocht zien op Christus. En de Christus niet alleen voor zichzelf mocht eigenen, maar ook mocht gaan prediken. Hij die een vervolger was, tot een volgeling geworden. Het leven in Christus. En dat houdt nu alles in, geliefde gemeente. Ik haal het al aan, ik leef en gij zult leven. De Heere zegent de prediking tot waarachtige bekering en tot zaligmakend geloof. En dat leven dat de Heere Jezus verworven heeft, wordt toegepast. En waar dat leven wordt toegepast, waar dat geestelijke leven mag zijn, dat toevlucht nemen tot God, dat hopen op God, dat verwachten van de zaligmaker, alleen dat zien op die borg en middelaar, dat houdt de levensvorst ook in stand. Wij leven. En hoe blijven wij lichamelijk leven? Nou, door geregeld te eten en te drinken. Als je dat niet doet, dan zul je sterven. Maar zo is dat nu geestelijk ook. Waar de levensvorst leven wekt, daar houdt hij dat leven ook zelf in stand. Daar geeft hij honger en dorst naar dat levensvoedsel. Zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Honger naar het woord. Dat eten, dat spijzen is voor de ziel. En de Heere voedt door zijn woord en door zijn geest. Hij sterkt het ware zaligmakende geloof. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. En ook als het leven soms heel ingezonken is, heb u de last van. Dat u zegt, vroeger was het zo anders als nu. Waar liggen de oorzaken? Petrus wist het wel hoor, waar de oorzaak lag. De drievoudige verloochening door hem. Het leven diep ingezonken. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dadig nou het leven en ook voor Petrus het levensonderhoud voor hem, het levensherstel voor hem. Want er kunnen in geestelijk opzicht ziekten optreden, gebreken optreden. Als je weer veel te veel door de dingen van dit leven in beslag laat nemen ten koste van het ene nodige. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Het is wat staat in het Nieuwe Testament, dat Gods kerk met Christus gekruisigd is, begraven is, opgestaan is en ook in de hemel gezet is. En datgene wat de Heere Jezus voor zijn eigendom verdiend heeft, dat geeft hij ook. Dat leven wat Christus verdiend had voor zijn discipelen, voor die vrouwen, voor Paulus en voor allen die toegebracht worden, daar zullen ze ook in delen. Hij zoekt hen op. Hij legt een band met hen. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. Christus. In hem het leven. In Adam de dood. Want terwijl de dood, vers 21, door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. De dood uit Adam. Het leven uit de tweede Adam. En niet alleen het leven uit de ziel. Dus de eerste opwekking uit de dood zouden we kunnen zeggen. Maar ook het leven naar het lichaam. Dat gaat de apostel Paulus bijzonder onderstrepen. Dat wordt levend gemaakt, zei ik al, dat is een heel breed woord. En dat betekent dat de dood in alle opzichten teniet wordt gedaan. En dat begint in het uur van de wedergeboorte en de waarachtige bekering. Zet zich voort in de dagelijkse bekering en de beoefening van het ware zaligmakende geloof. En zal in de heerlijkmaking ook naar het lichaam haar bekroning vinden. Opstanding door Christus. Daar spreekt vers 23 heel duidelijk van. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Levend gemaakt. Niet alleen je ziel. Ook het lichaam. Ja, wij leven misschien in een tijd waarin het lichaam al te veel aandacht krijgt. Dat is een andere zaak dan in de tijd van de apostel Paulus. Toen werd het lichaam ondergewaardeerd. Nu komt het immers voor dat mensen heel oud zijn, toch nog jong willen blijven. Eigenlijk willen ze zeggen, ik ben nog jong, ik zal niet sterven, ontkennen van de dood. Moeten we ook voor oppassen. Het lichaam wordt met het ouder worden inderdaad ouder. Dan komen daar gebreken, dan nemen de krachten af. De jeugdige gloed verdwijnt, rimpels komen, haren worden grijs of wit. Allemaal voorboden van de dood. Maar dat is het ergste niet. Als je nou de Heere mag vrezen. En met Simeon de zaligmaker in de armen van het geloof gekregen mag hebben. Dan gaat het goed. Ik zeg niet dat dat altijd bekeken kan worden en beleefd wordt. Maar er zijn toch ogenblikken dat werkelijk de overtuiging daar is. De Heere zorgt voor mij. En dat je ook bij het klimmen van de jaren jezelf aan hem mag overgeven. En je tijd wilt uitdienen. Zolang je een taak hebt in dit leven. En dan komt inderdaad dat tenzij je de dag van de weduwe ons meemaakt. Het uur van sterven. Dan gaat de ziel naar de eeuwige heerlijkheid. Niets wat aan de dood herinnert zal dan meer in de ziel worden aangetroffen. Want dat is nog heel veel in dit leven. Heb u er ook last van? Als je denkt, nou zal ik eens heel aandachtig uit de Bijbel lezen. En voor je het weet, zijn je gedachten afgedwaald. Dan zal ik heel eerbiedig alles aan de Heere voorleggen in het gebed. En een zondige, onreine gedachte tussendoor. Hier blijft er zoveel wat aan de geestelijke dood herinnert. Maar dan zal dat voorbij zijn. En dat zal de verlossing zijn voor de ziel. Niet dat je het lichaam niet meer hebt, maar dat de zonde er niet meer is. Dat de geestelijke dood er niet meer is. En wat het lichaam betreft, dan is er verwachting. Juist het opstandingsevangelie laat dat zien. Het lichaam van Christus is in het graf neergelegd, maar ten derde dagen opgestaan van de doden. Hij als de eersteling. Dat is een apart woord, eersteling. Als de oogst begon, dan moesten de eerstelingen van de oogst aan de Heere gebracht worden. De gerstenoogst, de tarweoogst. En ook de vruchten die van het land kwamen, de eerstelingen, de eerste vruchten, de eerste oogst aan de Heere gebracht. Om hem te erkennen als degene die zo goed gezorgd had. Om hem dankbaar te zijn. En ook om te belijden. Zoals nu dat begin van de oogst er is, zo zal de rest ook volgen. En om die gedachte gaat het. De Heer Jezus is als het ware het eerste begin van de oogst. Hij is de eersteling. Zijn lichaam als eerste uit het graf opgestaan om nooit meer daarin terug te gaan. En zo zal het gaan. Met allen voor wie hij de prijs van zijn bloed heeft betaald. Daarna die van Christus zijn. En dat alles in zijn orde staat. Er God is een God van orde. Kijk naar de schepping. De zon, de maan, de sterren. Dat houdt de Heere allemaal in stand. De loop van de jaargetijden. Zoals alles nu weer gaat groeien en bloeien in de natuur. De lente is weer aangebroken. Daar zorgt de Heere voor. En ook wat dit betreft. Wat de opwekking der doden betreft, zal alles in een bepaalde orde plaatsvinden. Hoe zal die orde zijn? Niet eerst Gods kinderen van het Oude Testament en dan Gods kinderen van het Nieuwe Testament. Ook niet eerst de martelaren en daarna anderen. Eerst Christus. En daarna de zijnen. En wanneer gebeurt dat? Wanneer worden die lichamen weer opgewekt? Onze tekst zegt, in zijn toekomst. En dan staat daar een woord voor toekomst in de oorspronkelijke taal, dat ook het bezoek van een keizer aan een stuk van zijn rijksgebied kan aangeven. Die keizer had tot gewoonte de landen te bezoeken die onderworpen waren. En als zo'n keizer op bezoek kwam, dan werd er een feest georganiseerd. En van alles moest naar voren gebracht worden. Het kostte het volk heel veel. En nu deze toekomst. Deze komst van de Heere Jezus Christus. Dat zal niets kosten, maar dat zal de volkomen zaligheid brengen. Dan zullen ziel en lichaam weer voor eeuwig bij elkaar zijn. Is dat geen rijke troost, geliefde gemeente, voor klein en groot in de genade? Als het straks sterven wordt, als vlees en hart bezwijken, dan zal de Heere toch zorgen. Hij zal ervoor zorgen dat de ziel ingaat in het paradijs met de ziel van die moordenaar. En hij zal er ook voor zorgen dat op de dag van de wederkomst ziel en lichaam weer bij elkaar mogen zijn. We gaan daarvan zingen Psalm 73... het 13e vers, bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 13e vers van Psalm 73. Tot de vrouwen werd gezegd dat zij niet behoefden te vrezen. Want ik weet dat gij zoekt Jezus. Geen vrees voor hen die werkelijk Jezus mogen zoeken. Maar wie hem niet zoeken, zijn vijanden, de wachters, het Sanhedrin, Judas, die hem verraden heeft. Voor al die vijanden is er wel reden tot vrees. Waarom? Omdat er geen band is aan God. Omdat er geen band is aan de zaligmaker. Geen zoeken van hem. Geen dienen van hem. De vreze Gods ontbreekt. De droefheid over de zonde wordt niet gekend. De hartelijke vreugde in God door Christus is hen vreemd. En dan heb je alles te vrezen. En dan zijn er heel veel verschillende mensen onder die vijanden. Er zijn er die alleen maar aan het hier en nu denken. En die van mening zijn dat het met de dood is afgelopen. Je moet wat van dit leven zien te maken, want na dit leven is er niets meer. Wel, daar zullen ze achterkomen dat het anders is. Maar nu kan het ook zijn dat wij wel geloven dat er de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar dat we dat ene nodige uitstellen. Nu nog niet. Terwijl God recht heeft op ieders leven. We dragen niet voor niets het teken en zegel van het genadeverbond aan ons voorhoofd. God eist het hart, alle krachten, alle vermogens van ziel en lichaam. En al dragen wij dat teken en zegel van het genadeverbond, dan is het toch nog van nature zo dat we alles hebben te vrezen. Doopsformulier zegt het toch, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Ik kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat koninkrijk kun je zomaar niet ingaan. Saulus dacht dat hij niets te vrezen had, maar heeft het wel anders geleerd. En denk eens aan die moordenaar. Die heeft het geleerd met Paulus. Ik heb het oordeel verdiend. Maar ook leren smeken uit de diepte van de schuldverslagenheid en de zonde. Gedenk mijner. En wat mocht hij horen? Voorwaar zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die moordenaar is de vrouwen nog voorgegaan en de discipelen nog voorgegaan. En zijn lichaam, ja, de benen gebroken. En wat er verder mee gebeurd is, we weten het niet. Maar de Heere waakt daarover. De dag van de wederkomst zal aanbreken. En dat zal betekenen, ook voor die moordenaar, dat ziel en lichaam weer verbonden worden aan elkaar. Om dan naar ziel en lichaam de Heere eeuwig en volmaakt groot te maken en te verheerlijken. De dood in Adam. Dat geldt ons allemaal. Maar nu is er voor des doodschuldigen leven te vinden in de levensvorst. Hij laat immers zijn woord nog uitdragen, ook op deze paasdagen. En daarin zegt de Heere het toch, dat hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Als u nog dood bent, geestelijk dood bent, buig dan toch de knieën. Heere, leer mij. Wat u geleerd hebt aan de vrouwen. Wat u geleerd hebt aan de discipelen. Wat u geleerd hebt aan de moordenaar en aan Saulus. Ik heb de dood verdiend. En leer me ook zien op uw zoon. Die de levensvorst is. Die het gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. In hem is werkelijk het leven te vinden. En wie als des doodschuldigen tot hem komt, tot hem komen mag, tot hem wordt uitgedreven. Wie het alleen van hem verwacht, zal daarin nooit teleurgesteld uitkomen. En laat u niet wijsmaken dat u te vaak gezondigd hebt en te gruwelijk gezondigd hebt. Was het geen gruwelijke zonde dat die moordenaar de Heer Jezus lasterde, nog maar enkele uren van de eeuwigheid verwijderd? Wat is een mens toch vijandig? Maar de Heere greep in. Zijn ogen werden geopend. Hij kreeg zijn verlorenheid te zien. Ik hang hier rechtvaardig. Maar daar berustte hij niet in. Als bij God vandaan de nood werkelijk nood wordt en de schuld schuld wordt, gaat die schuldige zondaar roepen. Gedenk mijner. De Heere werkt wonderen. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En zoals Christus de eersteling is, zo zal de oogst ook volgen. Dat woord eersteling, dat komen wij ook tegen in het volgende hoofdstuk. Daar wordt gesproken over de eersteling die is toegebracht, Stefanas. 1 Korinthe 16 vers 15. En ik bid u broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaïe en dat zij zichzelf in de heiligen ten dienst hebben geschikt. Wat wil dat nou zeggen? Stefanas en zijn gezin, de eersteling van Achaïe. Dat er nog meerderen in Achaïe toegebracht zouden worden. En zoals Christus als eersteling uit de dood en uit het graf is opgestaan, zo zullen allen die zijn eigendom zijn, voor wie hij zijn bloed heeft betaald, voor wie hij geleden heeft en gestorven is, voor wie hij gehoorzaam is geweest, zij zullen allen opgewekt worden. Niet alleen de geestelijke opwekking in dit leven, zodat er geestelijk leven komt en levensritselingen vernomen worden, maar ook de opstanding op de jongste dag. De dag van de wederkomst. Het lichaam doet ertoe, geliefde gemeente. En we lezen daarvan in artikel 37. Dat gaat over het laatste oordeel. Wat staat daar van die oogst die naar de eersteling zal komen? Wel, daar staat, want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. Dat eigen lichaam. Is al een tempel tot eer van God? Of nog een afgodentempel? Want dan moeten we het ook eerlijk zeggen. Dan komt ook de dag van de wederkomst. Maar dan zal die dag betekenen een opgewekt worden tot eeuwig afgrijzen. Dan zullen lichaam en ziel eeuwig de toorn van God ondervinden. Nu kan het nog. Buig dan de knieën, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. De Heere wil wonderen werken, tot eer van zijn naam. Klein en groot in de genade, zij zullen delen in de opwekking tot eeuwige heerlijkheid. Ook met het lichaam. Nooit meer zondigen. Eeuwig en volmaakt God mogen bedoelen. En dat alles heeft Christus voor hen verworven. De Vader heeft daartoe zijn Zoon gezonden. En de Heilige Geest heeft Maria overschaduwd. En het is de Heilige Geest die in al de waarheid heeft geleid. Dan zal God drieënig eeuwig de eer van zijn eigen werk mogen ontvangen. En wordt het waar, wat het leerboek van de kerk zegt, dat de opstanding van Christus een zeker pand is van de zalige opstanding van Gods kinderen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef toch dat wij u mogen zoeken, of al meer mogen zoeken. Uw Zoon mogen zoeken en al meer mogen zoeken. In hem de zaligheid, het leven en de vergeving der zonden zoeken. Heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Er is een rijk vooruitzicht over dood en graf heen. De lichamen van uw kinderen gaan rusten in het graf. Worden gereinigd in het graf. Zullen in heerlijkheid opgewekt worden uit het graf. Om dan eeuwig en volmaakt, verbonden met de ziel, u te verheerlijken. Gedenk ons in al wat we behoeven, ook als de tweede paasdag morgen mag gaan aanbreken. Geef ook dan verlangen naar uw huis te mogen gaan en wil werken en doorwerken onder jong en oud. Vergeef al wat zondig en gebrekvol was. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij het vierde vers van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen. Vierde vers van Psalm 98. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.